Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het achtste vers van Psalm 118, Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. We noemden nu het achtste vers van Psalm 118. Van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 132 en daarvan het achtste vers. Houd uw geslacht mijn heil verbond, en het vast getuigenis van mijn mond, dat ik hun leer ten allen stond, dan is hun het rijksbestuur bereid op uw troon in eeuwigheid. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord opnieuw 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20, waarvan de versen 5 tot en met 20 de stof van onze overdenking zal zijn. We luisteren dus naar de wet. Wij zingen het achtste vers van Psalm 132 en daarna lezen wij 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. U bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus opgewekt wordt, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn.
In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Trouwborst. Afgelopen vrijdag hebben wij onze broeder begraven. We willen ook bidden voor onze broeder ouderling Kees Kraaienveld, wiens lichamelijke omstandigheden achteruit gaan. De kleine Jonathan Boer van Melvin en Leonie ligt in het Dordwijk ziekenhuis met ademhalingsproblemen. We dragen Esther Verbaas aan de Heere op. Verder Jaap Beverlander uit Siloa in Bethsan in Moerkapelle. Hij is 28 april 56 jaar geworden. Jaap is de zoon van onze oud-diaken Beverlander. In de dankzegging willen wij danken dat Daan en Esther Boy Pronk verblijd werden met de geboorte van een zoon en een broertje. En morgen gaan natuurlijk de basisscholen weer beginnen, jongens en meisjes. Dus dat willen we ook de Heere opdragen. We hadden net in de consistorie ook nog even een gesprekje met elkaar. Dat het best wel moeilijk is, dat het heel lang duurt voordat we weer naar de kerk mogen. En het is fijn dat we thuis de gewoonte telkens weer oppakken om te luisteren naar de preek, mee te doen tijdens de eredienst. We moeten ervoor oppassen dat we niet wat ruimte gaan geven om ondertussen dan te gaan spelen bijvoorbeeld. Je mag natuurlijk best op zondag wat spelen thuis, dat weet je ook wel. Maar dat je toch probeert tijdens de diensten echt ervoor te gaan zitten, net alsof je in de kerk zit. We zullen samen bidden. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. Om uw naam ootmoedig te belijden dat wij het niet verdiend hebben. Dat we nog onder uw dak mogen verkeren. Geef, Heere, dat wij net als die hoofdman mogen zijn, die tot u kwam, die zijn knecht stuurde en die vroeg: spreek slechts één woord. Die ook besefte dat hij het niet waardig was dat u onder zijn dak zou inkomen. De hoogheilige God, bij wie niemand wonen kan, omdat wij gevallen Adams kinderen zijn. Wij beseffen dat niet, Heere, en daarom bidden we u om dat besef. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Opdat wij zouden gaan beseffen wat een voorrecht het is, dat u toch nog een huis hebt. En nu mogen we niet naar uw huis komen. U weet dat wij de diensten op een andere wijze volgen. Maar Heere, geef toch dat we mogen ervaren dat uw huis daar is waar uw woord verkondigd wordt. En dat we daarom toch in uw huis mogen zijn. Zoals Jacob te Bethel mocht zeggen: dit is niet anders dan een huis Gods. Omdat hij daar een Godsontmoeting mocht ontvangen. En Heere, wilt u dan onze zonden genadig vergeven in het bloed van Christus. En ons een nieuw hart geven, opdat we u de Heere mogen vrezen en liefhebben, dienen en volgen, welke weg u ook met ons houdt. Hartelijk dank dat u tot nu toe ons nog weer gespaard en gedragen hebt, ook in de achterliggende week, dat niemand door de dood is weggenomen. We hebben wel samen bij een open graf gestaan van onze broeder Trouwborst. En Heer, u weet ook wat dat betekent voor zijn vrouw en voor de kinderen. Die nu die stilte, die lege plaats moeten gaan inleven. Hem achter hadden moeten laten op het kerkhof. O Heere, wilt u dan ook troosten. Ook middels de prediking van deze morgen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. O dat de kracht van die opgestane levensvorst toegepast mag worden aan hun harten. Opdat zij zelf ook persoonlijk die eeuwige troost zouden mogen ontvangen. Heere, wilt u met alle trouwdragenden zijn. In het bijzonder hen die al maanden thuis zitten en eigenlijk geen bezoek mogen ontvangen, af en toe kinderen op bezoek krijgen, zich zo gebonden weten aan hun huis. Heere, wilt gij toch hen gedenken die alleen zijn. We bidden u of gij ook met onze broeder Kraaiveld wil zijn. Onze geliefde ouderling, gedenk hem toch, want u weet ook dat de tumor in zijn hoofd groeit en dat hij de gevolgen ook merkt. En we bidden u of gij hem daarin leidzaamheid wil geven, ook zijn vrouw en de kinderen, dat uw trouwe zorg telkens mag blijken, zodat hij zich omringd mag weten door u, o Heere, en uw gemeenschap mag proeven en smaken in deze moeilijke weg. Zo dragen we ook de kleine Jonathan Boer aan u op, die in het ziekenhuis ligt. Heere, wilt u hem toch weer gezondheid geven, de oorzaak wegnemen waarom hij ademhalingsmoeilijkheden heeft, en dat de ouders leren pleiten op de belofte van het genadeverbond, dat gij ook dit kind wil verzorgen. Dat dragen we ook de ouders van Esther aan u op, dat zij ook de waarde mogen inzien dat Esther gedoopt is. En Esther zelf ook, die dat al beseft. Dat zij leert wat het is om daar op haar hoofd te wijzen waar zij is. En dat tegenover u de Heere, of u toch die belofte van het genadeverbond wil vervullen in haar leven. We bidden u voor Jaap Bevelander. We danken u dat hij 56 jaar mocht worden. Dat hij ook zo goed verzorgd wordt in Siloah. En wij bidden u voor hem, of u hem wil gedenken naar de trouw van uw genadeverbond. Heere, dat hij uitingen mag geven van de vreze des Heren. Wat zou dat groot zijn als daar nog getuigenis van gegeven mocht worden. Gedenk ook de familie die hem altijd bezoekt en zorg voor hem draagt, dat zij telkens de liefde en het geduld mogen ontvangen om dat te mogen doen voor Jaap. Zo is er ook blijdschap in het gezin van Daan en Esther. Ze mochten een zoon en broertje ontvangen, Joël. God, de Heere is God. Dat die belijdenis niet alleen uitgesproken mag worden in die naam, maar dat die ook kracht mag doen in het gezin, zodat ze het mogen uitroepen: de Heere is God, de Heere is God. Dwars tegen alle afgoderijen in. Wilt u ook de moeder nieuwe krachten geven om haar taak weer op te pakken, en geef dat ook de kleine Joël een kind van God mag worden. Zo bidden we u voor onze kinderen die morgen weer naar school moeten. We danken u ervoor dat dat weer mogelijk is. Het is ook spannend voor de meester en de juffrouw. En we bidden u ook voor hen, of u hen wil beschermen tegen het coronavirus. En dat de kinderen ook niet bang zullen zijn. Maar wilt gij toch uw beschermende hand over hen uitstrekken. Dat ze zich ook zullen houden aan de regels die gesteld zullen worden. Wilt u ze daarbij helpen? En wij bidden u, wilt u hoe langer hoe meer de regels versoepelen in onze samenleving. Maar geef dat het niet tot een oorzaak van het vlees zal zijn. We hebben immers in de achterliggende week 75 jaar bevrijding gevierd. En we bidden u voor de nabestaanden die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. We bidden u voor ons land en volk. We hebben op een ingetogen wijze die bevrijding moeten vieren. En daar zit ook wat in. Dat is goed. Opdat wij ook tot bezinning zouden komen. Wat hebben we ervan gemaakt in die achterliggende 75 jaar. Heere God, ga niet met ons in het gericht. En doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden. Maar wilt gij ons nog eens aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde, opdat wij uw genade zouden mogen ontvangen en zouden mogen uitdelen, ook als uw knechten. En dit alles bidden wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 119... de versen 63 en 84. 63 luidt: ik ben uw knecht, geef mij dan recht verstand, zo zal ik uw getuigenissen leren. En 84 luidt: mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen.
kracht vertoont in het godloos kwade weren. Mensen duwen zo stout van alle kant. Mens grond niet meer de grote naam
straks na het amen van de prediking het eerste vers van Psalm 42, het eigen hert. Der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? In uw huis uw naam verhogen. Het eerste vers van Psalm 42 na het amen van de prediking. Ik zou zeggen, neem u en jullie ook je Bijbeltje erbij om de preek te kunnen volgen, om die versen langs te lopen, vers 5 tot en met 20. Uiteraard kunnen we alleen de grote lijn behandelen, want je zou bijna over een aantal versen apart kunnen preken. Maar het is mijn bedoeling om vooral ook het doel van de apostel Paulus met dit getuigenis naar voren te brengen. En we luisteren dan naar het getuigenis van de opstanding van Christus. Je zou ook kunnen zeggen de opwekking van Christus. Daar kom ik straks nog wel even op terug, want dat staat eigenlijk telkens in de tekst. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij een meervoudig ooggetuigenis. En dat zijn de versen 5 tot en met 10. Want daar reikt Paulus een aantal ooggetuigen aan die het meegemaakt hebben, die het echt ook gezien hebben dat de Heer Jezus opgestaan is. Dan onze tweede gedachte, dat is een ingrijpende dwaling. En dat zijn dan de versen 11 tot en met 19. En onze derde gedachte is een rijke troost. Dat is vers 20. Dus we luisteren naar het getuigenis van de opstanding van Christus. Een meervoudig ooggetuigenis. Een ingrijpende dwaling en een rijke troost. Wanneer we die ooggetuigen die de apostel Paulus hier opzomt op een rijtje zetten, dan valt ons op dat het allemaal mannen zijn. Misschien dat u dat ook al opgevallen is, dat er geen vrouwen tussen staan. Dat heeft natuurlijk niks te maken met wat sommige mensen wel eens zeggen van de Bijbel, dat de vrouw een minderwaardige positie heeft in de Heilige Schrift. Dat is beslist niet waar. En ook niet ten opzichte van het getuigen aangaande de opstanding van Christus, want wij weten allemaal dat de Heer Jezus zich eerst aan vrouwen heeft geopenbaard. Maar dat moet een betekenis hebben. En ik denk dat die betekenis vooral ligt in vers 11. Leest u maar mee. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Het gaat hier namelijk over de prediking. En vandaar dat Paulus dan ook kiest voor mannen. Ik denk dat dat een logische conclusie is. Wij leren immers dat het ambt van de prediking bestemd is voor mannen. De Heere roept mannen. En het gaat hier om degene die preken. Laten we eens nagaan om welke mannen het hier gaat. De eerste die genoemd wordt lezen we in vers 5. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Dus allereerst wordt Cephas apart genoemd in onderscheid van de 12. Dat moet een betekenis hebben. Ook omdat hier natuurlijk sprake is van de 12. En daar zou je zeggen, dan hoef je toch Cephas niet apart te noemen. Want dat is inclusief. De naam Cephas is het Aramees van Petrus. Dat betekent rots. De oorspronkelijke naam van Cephas, dat weten jullie jongens en meisjes, dat is Simon. En Cephas die wordt hier niet als eerste genoemd omdat hij het hoofd is van de discipelenkring. Beslist niet. En we weten allemaal dat, en daarom kiest ook Paulus voor deze naam, dat hij die naam Cephas Petrus van de Heer Jezus heeft gekregen. Op het moment dat hij een belijdenis aflegt. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En als de Heer Jezus dan zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dan bedoelt de Heer Jezus daarmee, op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Cephas die wordt hier dus aangedragen als de eerste kroongetuige. En dat door Gods opzoekende genade. Waarom Cephas als eerste hier wordt genoemd, dat is ook wel omdat hij een goede naam heeft binnen de gemeente van Korinthe. We komen die naam wel meerdere keren tegen in de brief aan Korinthe.
We letten even op de woorden die er staan. Er staat, hij is van Cephas gezien. Dus Cephas die heeft hem echt in levende lijven gezien na de opstanding van Christus. Wanneer is dat geweest? Je zou kunnen zeggen dat is natuurlijk geweest bij de drie verschijningen aan de discipelen in de kring van de discipelen. Maar daar zinspeelt Paulus hier niet op, want dan had hij het net zo goed weg kunnen laten, want hij noemt straks ook de twaalf. Paulus die zinspeelt hier op een hele persoonlijke verschijning van de opgestane Christus aan Simon Petrus. Wanneer is dat geweest? Dat weten we niet. We kunnen dat wel concluderen dat het gebeurd is. Denk aan de terugkeer van de Emmausgangers. Dan worden ze begroet met de woorden, en hij is van Simon gezien. En dan noemen ze hem met name. Het enige waar we het aan kunnen ontlenen, dat is aan wat we lezen in Johannes 20, vers 3 en 6. Jongens en meisjes, we zien het voor ons, niet waar? Johannes en Petrus, die gaan op de boodschap van de vrouwen naar het graf toe, om te kijken wat er gebeurd is. En Johannes, die loopt vooruit. Die is het eerste bij het graf. En Petrus, die aarzelt. Hij loopt langzaam. Waarom? Wordt hij herinnerd aan wat er een paar dagen geleden gebeurd is? Dat hij de Heere Jezus heeft verloochend? Loopt hij langzaam vanwege een zekere schroom? Voelt Petrus de schuld in zijn hart door die blik van Christus, die immers zijn hart verbrak, dat hij bitterlijk weende? Voelt hij dat nog? Dat kan toch niet anders? De meeste verklaarders die menen dan dat toen Petrus daar alleen liep, terwijl Johannes vooruitgelopen was, dat de Heer Jezus toen hem heel persoonlijk is geopenbaard. En dat hij daar een persoonlijk onderhoud heeft gehad met de Heer Jezus. Waarin de Heer Jezus hem te kennen heeft gegeven dat zijn zonden vergeven zijn. En hij is van Cephas gezien. Daar heeft hij getuigenis van gegeven. Cephas heeft gezag. Hij heeft apostolisch gezag. En is daarom een heel belangrijk ooggetuige die aangedragen wordt voor de Korintiërs. Hij is uiteindelijk om dit getuigenis zelf ook de marteldood gestorven, jongens en meisjes. Maar wel in het vooruitzicht van de rijke troost van de wederopstanding des vleesjes. We gaan naar die anderen. Daarna van de twaalfen staat er. Ja, dat zijn er natuurlijk geen twaalf gebleven, jongens en meisjes. Dat zijn er uiteindelijk 11 geworden, want Judas is afgevallen. Maar ze worden nog steeds zo geduid, de twaalfen. En in vers 7 wordt ook nog genoemd daarna van al de apostelen, en dat is waarschijnlijk een bredere kring van de apostelen. Apostel, het woord apostel betekent een gezondenen. Dat zijn de gezondenen van Christus wegen om dat getuigenis door te geven. De Heere is waarlijk opgestaan. We lezen verder van, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Wie zijn dat dan? En wanneer is dat dan gebeurd? 500 broederen staat er, dus 500 mannen. We kunnen dat ook niet terugvinden in het Nieuwe Testament. Er zijn er die denken dat dat gebeurd is toen de Heer Jezus het zendingsbevel heeft uitgesproken, Matthäus 28 vers 17. Anderen die denken dat het gebeurd is tijdens de hemelvaart, Handelingen 1. Maar als we dat natrekken, dan blijkt heel duidelijk dat alleen de elfen daarbij aanwezig waren. Wij weten niet precies wanneer dat gebeurd is, maar dat het gebeurd is, dat blijkt hier duidelijk uit dit getuigenis. Misschien wel zijn die vijf broederen erbij geroepen bij de elfen, om het getuigenis uit de mond van de elfen te horen. De Heere is waarlijk opgestaan. Maar dat toen plotseling de Heere Jezus zelf in het midden van hen stond. Dat staat hier. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal. Dus die 500 broederen die hebben hem gezien. En die hebben toen ook van de Heere Jezus de opdracht gekregen om getuigen te zijn van de opstanding van Christus. Paulus die zegt, je kunt het controleren. Want hij schrijft erbij, en sommigen zijn ook ontslapen. Maar hij schrijft er ook bij, er zijn er ook nog die leven. Het merendeel zelfs. Met andere woorden, als je een van hen nog eens tegenkomt, vraag het maar aan ze. Hoe was dat? Hoe is dat gegaan? Dat toen de Heer Jezus zich aan u liet zien. Aan u is geopenbaard. We lezen verder. En daarna is hij gezien van Jacobus. Wie is dat? Jongens en meisjes, ik spreek jullie maar aan. Dan heb je ook weer een beetje Bijbelse geschiedenis natuurlijk. Wat denk je, wie zou dat zijn? Nou, denkt een kind, dominee, dat zal wel de discipel Jacobus zijn. Ja, maar er waren er twee Jacobussen in de discipelenkring. Wie zou het dan zijn? De eerste Jacobus waar ik aan denk, dat is de broer van Johannes, de zoon van Zebedeus, die al gauw de marteldood stierf na de uitstorting van de Heilige Geest. Die werd onthoofd door Herodes. De meeste verklaarders denken dat hij het niet is. De meeste verklaarders denken aan de tweede Jacobus. Die wordt in de Bijbel de broeder des Heren genoemd. Die was familie van de Heere Jezus. Dat was niet de broer van de Heere Jezus. Dat was de neef van de Heere Jezus. En hij heeft een hele grote rol gehad tijdens de synodevergadering, wat we kunnen lezen in het boek Handelingen. Handelingen 15 vers 13. En de meesten denken aan deze Jacobus, omdat hij ook een leidinggevende taak had binnen de discipelkring. En dan, vers 8, en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Dat is Paulus. Paulus zet zichzelf achteraan in het rijtje van de ooggetuigen. En hij noemt zich een ontijdig geborene. Wat betekent dat? Nou, dat betekent eigenlijk iemand die niet op de juiste tijd geboren is. Wij kennen dat ook wel. Een te vroeg geboren kindje. En als in die tijd een kindje te vroeg geboren werd, dan werd dat, was dat kind ten dode opgeschreven. Tegenwoordig is alles onder controle, nietwaar? Dat garandeert natuurlijk niet alles, maar dan kan zo'n kindje opgevangen worden en in een couveuse gebracht worden. Maar dat was in die dagen niet zo. En dan was het een groot wonder als zo'n kindje het overleefde. Nu zegt Paulus, zo was ik eigenlijk ook. En daarmee tekent eigenlijk wie hij is in zichzelf. Hij zegt het ook in vers 9. Want ik ben de minste van de apostelen, niet waardig een apostel genaamd te worden. Hij zet zich achteraan het rijtje. De minste vanwege zijn zonde. Hij zegt ook, welke zonde? Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat heeft hem zijn leven lang achtervolgd. Die zonde. Men heeft wel eens gedacht dat dat de doorn in zijn vlees is. Dat de Satan hem altijd daarmee plaagde. In zijn dromen, in zijn gedachten. Als hij preekte en hij zag bekende mensen die hij ook wel in de gevangenis misschien gestopt had. Die weer in vrijheid waren gesteld. Daar ik de gemeente Gods vervolgd heb. Toch draagt hij zich wel aan als een ooggetuige. Heeft hij dan ook de opgestane Christus gezien, jongens en meisjes? Wanneer is dat dan geweest? Nou, dat is geweest op de weg naar Damascus. En dat is een verwaardiging geweest. Dat Christus, terwijl hij al naar de hemel was gevaren, zichzelf nog eens één keer liet zien. Aan deze man, deze goddeloze man, deze vijand van Christus, als de opgestane levensvorst, opdat hij een apostel zou zijn, opdat hij een ooggetuige zou zijn van de opgestane Christus. Alles is genade, zegt hij. Alles is genade wat er daarna gebeurd is. Hij zegt, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Daar zullen Gods kinderen zich in herkennen. Als zij zien op wie zij zijn in zichzelf. En als ze dan in de herinnering nemen het moment dat de Heere hen arresteerde op de levensweg. En dat de Heere zijn genade verheerlijkte in hun leven. En als dan iemand zegt, ja, u bent een echt kind van God, dan wimpelen ze dat af en dan zeggen ze, dat is nou enkel genade, mijn kind. En als hij dan zegt, dominee, van, ja, maar die genade is niet ijdel geweest, ik ben overvloediger in mijn arbeid geweest dan ze allemaal. Pocht hij dan niet erg op zichzelf? Nee, want je moet verder lezen. Hij zegt immers, maar de genade Gods die met mij. Niet ik, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Hij is bescheiden, hij is ootmoedig. Dat is een kenmerk van het echte. Dat ze het toeschrijven aan de genade die onverdiend en toch verdiend is. Onverdiend van mijn kant, maar verdiend door de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Ik hoop dat Gods kinderen dat mogen beoefenen. Dat als ze spreken over wat de Heere gedaan heeft in hun leven, dat zij dan zo ook telkens Gods genade daarin roemen en prijzen. Dat zijn de ooggetuigen. Die zijn belangrijk. Misschien heb je wel eens gesolliciteerd en dat gebeurt wel eens, vooral in het onderwijs, dan bellen ze de dominee ook op. Pas geleden nog meegemaakt met iemand. Mag ik u opgeven als referent? En dan begrijp ik wel wat daarmee bedoeld wordt natuurlijk. Dan belt iemand van het bestuur op of de directeur van de school. En die vraagt, dominee, die en die heeft gesolliciteerd. Hoe is hij? Kent u hem? Kunt u wat over hem vertellen? Gaat hij trouw naar de kerk? Is hij echt een meelevend gemeentelid, heeft hij belijdenis gedaan? En hoe is hij in zijn levenswandel? Gaat helemaal natuurlijk niet over kletsen over iemand, maar het gaat om het getuigenis. Ooggetuigenis. Kijk, en zo heeft Paulus ook die Korintiërs een aantal referenten aangedragen, die de Korintiërs na kunnen trekken. Na kunnen vragen. En wat moeten ze dan vragen? Hebben jullie dat nou echt meegemaakt? Dat hij opgestaan is uit de doden. Als een feit. Want dat is het fundament van het geloof. Ook het geloof waar de hele discussie over loopt. Namelijk van de wederopstanding des vleesjes. Want als je dat niet gelooft, dan heeft dat verschrikkelijke gevolgen. Onze tweede gedachte, een ingrijpende dwaling. Paulus die wil namelijk de gemeente van Korinthe genezen. Waarvan? Van een ziekte. De ziekte van het dwalen in de leer. Want dat zal grote gevolgen hebben. En daar wil hij dan ook op wijzen, op die gevolgen. Stel je nou eens voor, zegt Paulus, dat Christus niet is opgewekt. Dan gaan we dat rijtje af. Dat doen we natuurlijk ook kort. Dan zou onze prediking ijdel zijn. Dan heeft het geen zin om te preken. Want dan is ons preken niet gebaseerd op een werkelijke gebeurtenis. Dan is ons preken eigenlijk het voorhouden van, net zoals iemand die honger heeft en hij slaapt diep. En hij ziet een heerlijke maaltijd voor hem. En hij ziet in die droom dat hij naar die tafel loopt. En dat hij daar lekker van eten mag. En dan wordt hij wakker. En dan voelt hij nog steeds dat knorrende gevoel van de honger. Het was bedrog. Nou zegt Paulus, zo is onze preken dan ook. Als Christus niet werkelijk is opgestaan, dan is onze prediking leeg. Tweede wat hij noemt is, ijdel is ook uw geloof. Dat geloof van de Korintiërs, dat was erop gebaseerd. Wat ze geloofden en hoe ze geloofden. Namelijk gebaseerd op dat feit van de opstanding van Christus. Het derde wat hij noemt is, dan zouden wij valse getuigen zijn. En dat is heel laakbaar, een valse getuige. Als iemand getuigt bij de rechtbank in een bepaalde zaak en achteraf blijkt dat het een vals getuige is, dan wordt hij daarvoor gestraft. En ook in het Oude Testament wordt een vals getuigenis heel ernstig aangerekend. Dan zouden wij valse getuigen zijn, zegt Paulus. Want dan zouden we u wat wijs gemaakt hebben over God. Het vierde wat hij noemt is, uw geloof zou tevergeefs zijn en u zou nog in uw zonden zijn. Kinderen des Heren in ons midden. Dan moet u zich een eventjes inleven. Wat hier staat. Dat moet voor de Korintiërs echt aangrijpend zijn. Dan zou u nog in uw zonden zijn. Dan zouden uw zonden nog de heerschappij over u hebben. De macht over u hebben. En dan zou u met uw zonden verzinken in de hel. Als Christus niet was opgestaan uit de doden, dan zou uw geloof tevergeefs zijn. Dan zou u niet delen in de vergeving van zonden. Want een dode Jezus kan namelijk de weldaden die hij verworven heeft aan het kruis niet toepassen. Dat kan alleen als hij opgestaan is uit de doden. Ach, Korintiërs, dat moet toch voor u een onverdraaglijke gedachte zijn. Dan zou u nog in uw zonden zijn, kinderen Gods in ons midden. Christus is immers opgewekt tot uw rechtvaardigmaking. Om dat toe te passen. Wat heeft Petrus dat toch ondervonden in dat persoonlijk moment in zijn leven. Wat dat geweest is. Dat hij opgestaan is uit de doden. En dat hij de weldaden die hij verworven heeft toepast aan het hart. Daar staan Gods kinderen naar als het goed is, om dat ook te beleven. En dan tenslotte zegt Paulus, als Christus niet is opgewekt, zo zouden zij verloren zijn, die in Christus ontslapen zijn. In Christus. Dat betekent in de geloofsvereniging met Christus. Ontslapen zijn. Dan zouden zij nog verloren zijn. Paulus had verteld dat van die 500 er sommigen al ontslapen waren. Misschien is Paulus wel bij één geweest. Als een knecht van God geroepen wordt om bij een kind des Heren te zijn. Terwijl een kind des Heren stervende is. En hij blaast de laatste adem uit. Dan is hij in Christus ontslapen. Nou zegt Paulus. En als aan de Heere Jezus niet was opgestaan. Dan zou toch zo'n kind des Heren voor eeuwig verloren zijn. Paulus zegt het is alles of niets. Of hij is opgewekt en ze zijn behouden. Of hij is niet opgewekt en ze zijn voor eeuwig verloren. Hij eindigt dan ook die verschrikkelijke dwaling door te zeggen als dat zo zou zijn. Dan zouden wij de ellendigste van alle mensen zijn. We lezen dat in vers 19. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dat moet je je eens voorstellen. In de psychologie wordt ook wel eens zo gepraat over de godsdienst. Dan zegt de psycholoog tegen u, als u daar wat aan hebt, dan is dat fijn voor u. En dan wordt dat meer gezien als wat mensen soms in dit leven ermee hebben met de godsdienst. Maar Paulus waarschuwt daarvoor. Als je alleen in dit leven op Christus zou hopen, en het zou dan sterven worden. En opeens een punt. Dood is dood. Niets. Ja, dat hele leven lang in de kerk gezeten, dat maakt je natuurlijk niet zalig, dat weet ik ook wel. En streng geleefd, dat maakt je ook niet zalig, dat weet ik ook wel. Maar ja, een mens die hoopt toch altijd op een misschientje. Daar kun je niet zalig op worden hoor. Echt niet. Maar dat staat hier niet. Er staat hier dat er mensen zijn die in dit leven op Christus hebben gehoopt. Die hebben niet gehoopt op een goede werken en op een godsdienst. Maar die hebben op de levende Christus gehoopt. En als dan de dood komt als een ontzaglijke vijand. En die eist die mens op. De omstanders die zeggen, ja maar, het is toch een kind des Heren. En ze zien de strijd bij zo'n kind des Heren. En hij zou dan ontslapen, sterven. En de omstanders die zouden zeggen, nou is die bij de Heren. Het zou niet zo zijn. Nou zegt Paulus, dan zouden ze de ellendigste van alle mensen zijn. Wat een illusie, wat een teleurstelling zou dat zijn. Het is alsof Paulus haast naar onze derde gedachte. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Onze derde gedachte. Een rijke troost. Het is alsof Paulus zich haast om dat woordje, dat krachtige woordje, maar nu, uit te spreken als een klaroenstoot van het evangelie van de opgestane levensvorst, geliefden. Maar nu, het is alsof hij een sterk tegengif geeft tegen die dwaling, die veronderstelling van stel nu eens dat als Christus niet is opgewekt, kijk en hij is opgewekt. En daarom is onze prediking niet ijdel en is uw geloof niet ijdel, Korintiërs. En zijn wij geen valse getuigen? En bent u niet langer meer in uw zonden? En ze zijn behouden die in Christus ontslapen zijn. Maar nu, Christus is opgewekt. Christus, zo zegt hier Paulus. En dat is met opzet, gemeente, dat hij hier kiest voor de naam Christus, de gezalfde des Heren. De profeet des Heren. Die God gegeven heeft aan zijn kerk. De levende profeet. Die het levend onderwijs gaat geven aan zijn kerk na zijn opstanding vanuit de schriften, zoals we de vorige keer gehoord hebben. Die dat levende onderwijs geeft door de prediking die absoluut niet ijdel is in de Heere. De levende profeet die Gods kinderen de blinde zielsogen opent en hen verlost van hun dwaasheid, zodat zij inzicht gaan krijgen in God en goddelijke zaken. Dat zij de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen mogen zien vanuit de heilige schrift door die levende Christus. De Christus die ook priester is. Zodat die levende Christus zijn priesterschap heerlijk gaat maken in het leven van dat volk dat met hun zonden topt en staat naar de toepassing van de vergeving van zonden die verworven is door het dierbare lijden en sterven van Christus. Hij is de opgestane priester, zoals de priester terugkomt uit het heilige der heiligen nadat hij het bloed der verzoening gesprengd heeft op de ark des Heren, terugkomt om dan die verzoening toe te passen bij het wachtende volk. De levende, de opgewekte priester. Hij is de koning die betuigt, ik leef en gij zult leven. De koning die zijn overwinning zal toepassen in het strijdperk van dit leven, in de strijd die Gods kinderen dagelijks te strijden hebben tegen de duivel, de zonde en de wereld. Maar nu Christus is opgewekt, staat er. Opgewekt. Met opzet kiest hier Paulus dat woordje. Hij had ook kunnen zeggen, hij is opgestaan. Nee, hij is opgewekt. Van de Vader betekent dat. Dat de Vader dat goedgekeurd heeft, wat zijn Zoon uitgeroepen heeft, dat is volbracht. En dat de Vader hem een kwitantie heeft aangereikt toen hij hem opgewekt heeft uit de doden en gezegd heeft, mijn zoon, u hebt alles volbracht en ik ontsla u uit uw gevangenis, want u hebt betaald voor uw volk en kinderen. Mijn zoon, ik wek u op en ik geef u de macht op hemel en op aarde, zoals u dat toegezegd heeft. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven van de Vader. Mijn zoon, u bent niet alleen een middelaar van verwerving, maar ook een middelaar van toepassing. En u hebt de volmacht van mij om dat te openbaren in het leven van die u van mij gegeven is. Maar nu, Christus is opgewekt en dan staat er uit de doden. Er staat in het Grieks eigenlijk een woord dat betekent van tussen de doden. Van tussen de doden. We zijn een vrijdag op de begraafplaats Oud-Kralingen geweest om onze geliefde broeder Trouwborst daar toe te vertrouwen aan de schoot der aarde. En dan moet je een lange laan lopen zo naar de kapel toe en aan weerskanten zie je dan de begraafplaats Oud-Kralingen. Het was daar heel stil en vredig, prachtig weer. En we lieten hem achter de rouwstoet aan. En dan moet je onze broeder ook begraven tussen al die graven. Dan daalt de kist neer en dan gaat er straks zand over natuurlijk, jongens en meisjes. En dan sta je daar tussen de doden. En zo moet je dat hier ook lezen. Maar nu, Christus is opgewekt van tussen de doden. Er zullen er meer begraven zijn geweest daar rond Golgotha. Het was in de hof van Jozef van Arimathea, maar die graven die bleven dicht. Maar opeens een aardbeving, de steen wordt weggerold, het graf gaat open. Christus is opgewekt van de Vader, van tussen de doden. Van tussen de doden. De dood kan hem niet meer houden. De dood moet hem loslaten. Hij heeft de dood overwonnen. En dat niet voor zichzelf. Want dan lezen we verder in onze tekst, gemeente. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Eersteling, dat moeten we uitleggen, dat woord. Dat woord, dat is een beeld. De oosterling begreep dat. De Israëliet. De eerstelingen, dat waren de eerste producten van de oogst. Als de oogst begonnen was, dan werd de eerste tarwe binnengehaald, of de eerste druiven, of als het eerste lammetje geboren werd, jongens en meisjes, die eerste lammetjes, die werden ook apart genomen. En wat deden ze daar dan mee? Dan brachten ze die eerstelingen in het huis des Heren, en dan werden die eerstelingen geofferd. En daarmee sprak de offeraar uit: eigenlijk is alles voor u. We hebben het van u gekregen. De eersteling. Dat betekent eigenlijk: de rest volgt. En zo wordt hier de Heer Jezus getypeerd. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen. De eerste. Dat betekent allereerst de eerste in tijdsorde. De eerste die opgewekt is. De eerste in tijdsorde. En de rest zal volgen. Degene die ontslapen zijn, die zullen volgen. Straks. Het is ook de eerste in rangorde. De oudste broeder, Christus. En de rest van dat heilige huisgezin Gods, alle broeders en zusters in Christus, die zullen volgen. En als hier dan ook staat, de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn, dan moeten we dat lezen met het woord wat we ook al gelezen hebben in een van de versen, die in Christus ontslapen zijn. Zo moeten we dat lezen, want hij is niet de eersteling in de zalige opstanding geworden van alle mensen, maar hij is de eersteling geworden van die in Christus ontslapen zijn. Het is belangrijk, jongens en meisjes. Daar wil ik toch even wat van zeggen. In Christus. Niet bij Christus. Dicht bij Christus. Zelfs niet met Christus. Maar in. In Christus. Voel je het verschil? Verenigd met hem. Dat gebeurt wanneer een zondaar afgesneden wordt. Waarvan? Van Adam. Hij is in Adam van nature. En zolang ik nog in Adam ben, ben ik onderworpen aan de dood en aan de verdoemenis.
dan ligt de schuld nog op mij en de vloek ligt nog op mij. Kijk, en dat doet de Heilige Geest beleven. Wat, dominee? Dat afsnijden van Adam. Als je wat afsnijdt, dan is dat een pijnlijke zaak. En dat is ook zo in de weg der ontdekking. Als een mens ontdekt wordt aan zichzelf en dat hij van alles afgesneden moet worden wat van Adam is, dat is een pijnlijke ontdekking. En dat is ook een doorgaande ontdekking in het leven van Gods kinderen. Maar wat een staat betreft, dan gebeurt dat reeds in de wedergeboorte. Dan worden ze afgesneden van Adam. En wat de inleving betreft, dan is dat een proces in het geestelijke leven. Dat zo langer hoe meer dat gaan inleven, wat dat is om Adam te zijn en afgesneden te worden van Adam. En dan ingelijfd te worden in Christus. Wat is het instrument waardoor een mens ingelijfd wordt in Christus? Dat is het geloof. Dat is het ware geloof. Door het ware geloof verenigt hij zich met Christus. Omdat Christus zich met hem heeft verenigd. Al van eeuwigheid. Maar ook al in de tijd, in het uur van de wedergeboorte. Maar dan leert de Heere zijn volk door zijn lieve geest, door de oefeningen des geloofs, wat het nou is om in Christus te zijn. In hem te zijn. Dat betekent niet langer meer in Adam te zijn. Niet langer meer onderworpen te zijn aan de vloek. Aan de dood. Aan de verdoemenis. Aan het oordeel. In Christus te zijn. Dat is een grote genadegave, geliefden. Dat is dat wij delen mogen datgene wat Christus voor zijn volk heeft verworven. Dat is de verzoening. Dat is het leven. Het eeuwige leven, dat is zijn gerechtigheid. Kijk, en voor hen is hij de eersteling geworden. En wat staat er dan? Dergene die gestorven zijn in de tekst? Nee, die ontslapen zijn. Dat staat er. Dat is een voorrecht. Dat is een voorrecht dat geldt eigenlijk alleen degene die door het waarachtig geloof in Christus sterven. Die slapen. We lezen daar een treffend voorbeeld van in Johannes 11, vers 11 tot en met 13. Als de knechten van Martha en Maria naar de Heer Jezus gestuurd zijn om te zeggen dat Lazarus gestorven is, dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen: Lazarus, onze vriend, slaapt. De discipelen begrijpen het niet. Die zeggen: nou, als hij slaapt, dat is dan goed voor zijn gezondheid. Nee, dan staat het duidelijk en hij zeide dit van zijn stem. Daarom staat er op het graf van een kind van God, jongens en meisjes, hier rust tot op de dag van de wederopstanding der doden. En wat gebeurt er dan op die dag? En daar gaat het Paulus hier om. Dan klinkt de bazuin. Want dan komt de Heere Jezus terug op de wolken des hemels. En dan breken al die graven open, ja alle graven, ook de graven van hen die onbekeerd sterven. Maar in het bijzonder degenen die in Christus ontslapen zijn. En dan blijkt dat hij de eersteling is geweest, die een onverderfelijk lichaam heeft gekregen en dat de rest volgt. En kijk eens wat er dan gebeurt, jongens en meisjes. Dan breekt zo'n graf open en dan staat een kind van God op uit de doden. Net zoals de Heere Jezus.
En dan heeft een kind van God een gaaf lichaam, net zoals de Heer Jezus. En dan wordt dat lichaam geregeerd door de Heilige Geest, net zoals de Heer Jezus. Omdat Hij de eersteling geworden is van degenen die ontslapen zijn. Een lichaam dat niet langer meer onderworpen is aan de gevolgen van de zon, net als bij de Heer Jezus. Een lichaam dat geen pijn kan lijden. Een lichaam dat niet meer ziek kan worden. Een lichaam dat niet meer kan sterven. Zal dat ook met jouw lichaam gebeuren? En met uw lichaam? Wat ligt er toch een ernstige waarschuwing in, wanneer we Christus nog niet kennen voor eigen hart en leven, gemeente? Want allen die niet in Christus sterven, die worden dan eeuwig getart met de drievoudige dood. Om nooit te sterven en toch altijd te sterven. Dat kunnen wij niet begrijpen, dat kunnen wij niet verstaan, gemeente, wat dat moet zijn. Om dan eeuwig getart te worden met pijn, met moeite, met smart, met wroeging. Daarom ontwaakt gij die slaapt. Misschien slaap je wel. Letterlijk. Maar ook je geestelijke ziel slaapt. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Nu klinkt dat opstandingsevangelie nog. Bid toch of God dat wil toepassen in je hart. Misschien zegt u, ach dominee, dat is voor mij te hoog. Daar durf ik niet bij, ik kan daar ook niet bij. En ik roep dan in mijn hart, Heer, hoe moet het toch? Let er dan eens op dat Christus na zijn opstanding juist het neergebogene heeft opgericht. Het schuchtere heeft uitgelokt. Het ongelovige bevrijd heeft van het ongeloof. Heeft hij het niet beloofd en ik, wanneer ik verhoogd zal zijn, ik zal ze allen tot mij trekken. U die iets van dat nieuwe leven kent, sta er toch naar om die rijke vrucht van de wederopstanding des vleesjes te mogen proeven en te mogen smaken. Dat je leven toch zou mogen stempelen. Dat je leven niet gericht is op de dingen van deze aarde. En als je bestreden wordt door de dood, want de duivel die gebruikt de dood nog steeds als wapen ook Gods kinderen te beangstigen. Dat je dan daarop mag zien dat Christus is opgewekt uit de doden en dat uw geloof niet ijdel is in de Heer. En dat hij u voorgegaan is door die doodsjordaan als de eersteling, opdat u zult volgen om straks eeuwig thuis te mogen zijn. Ik zie daar een man. Hij zit daar boven op een heuveltje. Hij stinkt aan alle kanten. Vol zweren. De mensen die voorbij lopen, die zeggen dat is geen leven meer. Hij voelt zich echt in de steek gelaten door iedereen. Maar dan opeens, dan zegt hij, schrijf het maar in een rots. Wat roept hij dan? Ik weet, mijn verlosser leeft. Je weet wel wie die man is, hè, jongens en meisjes. Dat is Job. En zegt hij het tot zijn eeuwige troost. Mijn Goel, mijn losser, die leeft diep in het Oude Testament. Mag hij door het waarachtig geloof houvast hebben aan die opgestane Christus. En dan zegt hij het. En ik weet dat nadat straks dit mijn huid doorknaagd zal worden door de warmen. Hij wordt ook straks begraven. Hij gaat ook over tot ontbinding. Dat hij toch in zijn vlees, in dit mijn vlees, God zal aanschouwen. En dat is de opgestane koning. Dat is de opgestane Christus, gelieden, die zich dan openbaart. Die gewaakt heeft over het stof van Job. Dan zal ik God aanschouwen. En geen vreemde, omdat hij hem in deze zijde van het graf heeft gezien. Kijk, en als hij dat dan mag beoefenen, gemeente. En hij mag dan, als het ware door de verrekijker des geloofs, de toekomst des Heren zien. Dan roept hij het uit. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En dat betekent dat zijn innerlijk zo sterk verlangt naar die dag. Zoals de dichter van Psalm 42 dat onder woorden brengt. Zoals een hijgend hert naar het water schreeuwt. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Amen. Geef toch dat we dat ook nog eens letterlijk mogen doen. In uw huis, uw naam verhogen. Maar Heere, geef toch dat we door genade dat mogen doen in het Vaderhuis. Met zijn vele woningen. Daarom trek ons nog, wanneer wij nog in het moeras van de zonde vastzitten. O Heere, wilt gij uw kracht betonen. Die openbaar gekomen is in de opstanding van Christus. Gedenk ons zo het verdere van deze dag. Zegen de prediking. Wilt u ons vanmiddag ook weer helpen. En hoor ons en aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Zingen we het eerste vers van 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.